We maken de gemeente vooraf bekend dat op maandag 22 november is overleden Heintje Mulder in de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Elspeet. Zingen wij in verband met dit overlijden Psalm 103. Het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Zingen we Psalm 103, het achtste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 57 tot en met 80. Lucas 1 vanaf vers 57 tot en met 80. Vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen Lucas 1 vanaf het 57ste vers. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op den achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden, en noemden het Zacharias, naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar: Er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En ze wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich alle. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden, en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heeren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonde, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 68 en daarvan het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Al laagt go Israël als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waart door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. We noemden nu Psalm 68 en daarvan het zesde vers. Uw heilzon is aan het dagen. Zie daar, geliefde toehoorders, de blijde boodschap die Gods knechten moeten brengen als de adventsweken zijn aangebroken en wij ons opmaken om de lieve kerstboodschap te bepeinzen. De heilzon is aan het dagen. Wat een lieve belofte. Wie die heilzon is, dat is u bekend. Het is onze zoete Jezus, dat grote licht. Hij is het die bij Maleachi de zon der gerechtigheid wordt genoemd. En die met volle recht het licht der wereld mag geheten worden. Want buiten hem is de hele wereld één duistere spelonk en elk mens een kind der duisternis. Hij is het licht der wereld en de zon van zijn kerk. En hij zal tot in eeuwigheid, volgens Openbaring 21, de kaars zijn in de eeuwige Godstad, het nieuwe Jeruzalem. Die heilzon daagt, die zal straks opgaan. Wat een lieve boodschap voor elk die in het duister dwaalt, voor wie in de schaduw des doods verkeert. Ach, in die duisternis zat heel de kerk, voor hij daagde. Ach, geliefden, wij hebben met eigen hand ons licht gedoofd. Onze eerste vader zette de domper op ons licht, toen hij het verbond des Heren verbrak, door het eten van de verboden vrucht, van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En nu probeert de mens wel zelf weer licht te ontsteken, maar dat is niet anders dan bedrieglijk kunstlicht, dat de mens die erop afgaat in een eeuwige nacht in de buitenste duisternis doet neerstorten. Voor Gods kerk begon er licht op te gaan toen de Heere Abraham riep uit Ur en hem geleidde naar Kanaan. Dat was het eerste ochtendgloren van het licht. Er ging een zon op toen de Heere zijn volk verloste uit de slavernij van Egypte. Die zon die steeg al hoger en hoger tot de heerschappij van koning Salomo. Dat was, om zo te spreken, de middaghoogte van de oud-testamentische dag. Toen verblijde men zich in het licht. Er waren er die dachten dat hij, Salomo, het licht was. Maar hij was het licht niet. Die oud-testamentische zon begon aan het einde van Salomo's heerschappij te dalen. Te dalen totdat ten laatste Maleachi, die de avondster der profeten genoemd wordt, verscheen en onderging. En toen was het nacht. Stikdonker. Toch, ook in die nacht flonken er nog sterren. De sterren van Gods onfeilbare beloften. En van die beloften was de belofte van de heilzon die daagt geenszins de minste. Hoeveel zijn er door die beloften getroost? En hoevelen komt de Heere er nog met die dagende heilzon te troosten? Maar hoevelen zijn er ook bitter teleurgesteld? Immers, als de Heer aan een bekommerde ziel die in duisternis gaat belooft dat zijn heilzon daagt, wat doet hij dan? Toehoorders, hij gaat op de uitkijk staan of hij de zon al ziet opgaan. Er zijn wat zielen die zich aangaande Gods belofte niet vergissen in de zaak, maar wel in de tijd van de vervulling. Wachten duurt zo lang. Dat was zo ook met het oude bondsvolk. Maleachi riep in de naam des Heren hun toe. Snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. En u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En het werd hoe langer hoe donkerder. Van uitstel komt afstel, zegt men. Maar dat is bij onze getrouwe verbondsgod niet. Hij stelt wel uit, zeer lang zelfs. Hij snijdt de zaak soms wel af, maar komen doet het. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Kind, hij doet het zeker. Dit zien we in de geschiedenis van Israël. Hoe menig een zal met heirend verlangen hebben uitgezien naar de vervulling van al het heerlijke dat de Heere had toegezegd. Misschien wenende de vervulling van Gods beloften hebben afgesmeekt, die wachten en wachten. En tenslotte het dal der schaduw des doods door moesten, zonder dat de zon der gerechtigheid was opgegaan. Zo gaat het nog. Er zijn begenadigden die hopend op de beloften hun weg gingen en de Heeren om aanliepen, uitzagen of het licht daagde, ouder werden en tenslotte stierven, zonder de vervulling te hebben gezien. Of die verloren zijn? Wel nee, kind, als wij de laatste adem uitblazen, dan vervult God al onze onvervulde beloften in één slag. Zo was het immers ook met de gelovigen onder het Oude Testament. Toch rijpte ongemerkt de tijd der vervulling. Juda werd al meer en meer de afgehouwen tronk. Het huis Davids een dorre aarde. De 70 jaarweken van Daniel spoedden ten einde. Terwijl de mensheid uitgeput en uitgewerkt neerzeeg en alle pogingen tot eigen hulp gefaald hadden. Toen wees het uurglas des hemels de volheid des tijds aan. Toen was het Gods tijd, de tijd der vervulling. En ook wij, geliefden, wensen thans ten nadere voorbereiding voor het zo dierbaar kerstfeest, als uit de schaduw te treden tot het wezen, vanuit de nevelen der belofte tot het licht der vervulling. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in Lucas 1, vers 65b, waar we lezen: en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. We willen, naar aanleiding van onze tekst, een ogenblik met u handelen over de dingen waarover in Judea's gebergte gesproken werd. Ten eerste, welke dingen dat zijn. En ten tweede, welk licht hier is opgegaan. Dus de dingen waarover in Judea's gebergte gesproken werd. Ten eerste, welke dingen dat zijn. En ten tweede, welk licht hier is opgegaan, om dan met een woord van toepassing te besluiten. Mocht de Heere ons in spreken en horen goed en nabij zijn, opdat zijn eer mocht klimmen uit het stof en ons hart verblijd mocht worden door zijn daden. Dat zij zo. Geliefde toehoorders, het was een grote drukte daar in Hebron en in het gehele gebergte van Judea. In mijn gedachten zie ik daar overal groepjes mensen die zeer druk en bewegelijk met elkander staan te praten. Het is aan alles duidelijk te zien dat er iets bijzonders moet gebeurd zijn. Als men die drukte gadeslaat, waarlijk, dan moet er wel zeer bijzondere dingen zijn geschied. En dat was ook zo. Vanzelf rijst de vraag in ons op: waar mogen die mensen het toch zo druk over hebben? Die vraag willen we in deze morgen beantwoorden. We willen iets zeggen van de dingen over welke in het gebergte van Judea gesproken werd. Vragen we dan eerst welke dingen dat zijn. Wel nu, toehoorders. Er was te Hebron in dat gebergte van Judea een kind, een zoontje geboren. Is het anders niet? Dat zal te Hebron en in het gebergte van Judea toch wel meer gebeurd zijn? Jazeker, maar dit kindeke was een wonderkind. Iedereen heeft er de mond vol van. En het moet gezegd dat degenen die gewoonlijk de meeste praats hadden, als er iets gebeurde wat niet goed was, die hadden nu het minste te zeggen. Er was nu iets goeds gebeurd. Wij zullen het u aan de hand der heilige historie vertonen. Het was in die donkere tijd die wij u reeds geschetst hebben, dat er in het gebergte van Judea, hoogstwaarschijnlijk te Hebron, dat in het gebergte van Judea gelegen was, een echtpaar woonde, van wie Lucas in ons teksthoofdstuk vers 6 dit heerlijke getuigenis geeft, dat zij beiden rechtvaardig voor God waren en wandelden in alle geboden en rechten des Heren, onberispelijk. Wat is dat een heerlijke en begeerlijke zaak. Een man en een vrouw, beide de Heren mogen vrezen. Dat geeft een dubbele band. En vooral is dat voortreffelijk als de vrucht van die godsvrezen zich naar buiten openbaart in een godzalige wandel, zoals hier bij Zacharias en Elisabeth. Zij waren rechtvaardig voor God. Laat mij mogen opmerken dat dit niet ziet op de rechtvaardigheid des geloofs. En dit wandelen in alle geboden en rechten des Heren moet u ook niet zo opvatten, alsof dit heilige mensen waren. Rechtvaardig voor God werden zij oudtijds genoemd die een godvruchtig leven leiden, als vrucht van de genade der wedergeboorte. Anders is heel die zogenaamde godsvrucht niet anders dan een uitwendig vertoon, zoals men dat ook in onze dagen bij duizenden vindt. De Heere noemt de zulke witgepleisterde graven. Nee, Zacharias en Elisabeth waren in eigen schatting door Gods ontdekkende genade arme en ellendige zondaren voor God. Maar door de genade des geestes bezaten zij een nieuw leven dat hen innerlijk verwarmde en zich naar buiten vertoonde in een waarlijk godzalige levenswandel. Het waren mensen die men na mocht kijken, gelukkige mensen die elkaar kunnen verstaan in hun klaag- en jubeltonen en die zo één mogen zijn in keus en leven. En toch knaagde er een worm aan hun geluk. Ze waren kinderloos. En dat was wat voor de echte Israëliet. Denk maar eens aan Sara en Hanna, de moeder van Samuel. Hoe hebben ze gebeden, die Zacharias en zijn vrouw? Hoe dikwijls hebben zij als wel eer Hanna hun knieën voor de Heere gebogen en hun hart uitgegoten en hem, die de eenzamen zet in hun huisgezin, gesmeekt om een kind. Hoe hebben ze gehoopt en gewacht tot de tijd voorbij was en zij beiden verre op hun dagen waren gekomen en er geen andere verwachting overbleef dan kinderloos te sterven. Zacharias was een priester des Heren. In zijn tijd waren de priesters in 24 klassen ingedeeld, die elk op hun beurt de dienst in de tempel des Heren te Jeruzalem waarnamen. Nu was het de beurt aan de klasse van Abia, waartoe Zacharias behoorde. Nu was het gebruikelijk dat door het lot aangewezen werd, de priester, welke de eer mocht hebben om 's morgens en 's avonds het reukwerk aan te steken in het heilige, op het gouden reukaltaar. Het reukoffer zag op de voorbidding van Christus voor zijn volk, waardoor de gebeden van zijn volk voor God aangenaam kunnen zijn. En zie, geliefden, toen hij daar zo heel alleen in dat heilige werk doende was, daar verscheen hem opeens een engel des Heren, een van de krachtige helden, die ook nu nog, al zien wij het niet, tot dienst worden uitgezonden om degenen wil die de zaligheid zullen beërven. Zacharias werd zeer ontroerd en bevangen door vrezen toen hij die snelle bode des Heren zag. Ach, er is ook zulk een groot onderscheid tussen die heilige troongeesten en zelfs Gods liefste kind, zolang het hier als een stofbewoner in de strijdende kerk vertoeft. Toch, Gabriel, de engel maant zijn vrees af. Vrees niet, Zacharias. Zo doet de Heere altijd als hij wat goeds wil boodschappen. Als hij ons een troostwoord toespreekt, dan is het altijd eerst vrees niet. Of vrede zij u. Dan kalmeert de Heere altijd eerst ons hart. dan is er stilte. Om met een kalm gemoed de troostrede Gods te beluisteren. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, zo zegt de engel. Uw gebed is verhoord. Welk gebed? Het zal bij Zacharias toch wel geweest zijn, zoals bij u en mij, kind des Heren. Immers, wij hebben zoveel gevraagd aan de Heren. Zoveel requesten, verzoeken, dienden wij in, waarop wij nimmer antwoord kregen en waarop wij geen antwoord meer verwachten. Gij bad om de bekering van uw man of vrouw of kind, of om deze of die zaak, enzovoort. Maar de Heere nam er geen notie van. En nu dat woord, uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. Wel, dat is waar ook. Daar hadden zij vroeger om gebeden, maar dat bidden hadden ze al lang opgegeven. Immers, daar kwam toch niets van. Wel, arme smekeling in ons midden. Wat zegt u hier nu van? Ziet u wel dat uitstel bij de Heere geen afstel is? Wie weet of het u later ook niet meevalt. Kind, mochten deze woorden van de engel voor ons toch maar een aanmoediging zijn om in een rechte zaak staande en afwachtende te blijven voor het aangezicht des Heren. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. Dat kan nu niet meer. Vroeger, ja, maar nu is Elisabeths tijd voorbij. Nee, dat kan Zacharias niet geloven. Dat boze, God onterende ongeloof toch, konden wij het uit ons hart scheuren. Dat ongeloof verdenkt altijd Gods goedheid, genade en macht. Dat wil altijd God binden aan de wetten der natuur, waar de Heere toch boven staat. Ach kind, als wij er geen doorzicht meer in hebben, dan denken wij dat de Heere er nu ook niet meer door kan zien. En dat nog wel, terwijl wij weten dat de Heere een God is die juist het onmogelijke doet. Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. Wel, wat was die Zacharias? En wat zijn wij, wonderlijke schepselen? Wat geloven wij toch weinig van hetgeen wij belijden? Als de priester het reukoffer bracht, dan stond het volk wel in het voorhof psalmen te zingen. Misschien zongen zij wel. Althans, Zacharias had het zeker dikwijls gezongen. Zij het dan onberijmd? Een God die zet uit mensen min, don vruchtbren in een huisgezin, en om zijn macht te tonen. En nu de Heere belooft het te doen, nu zegt hij, en dat nog wel tegen Gods engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Hoe durft die man zo'n toon aan te slaan tegen die godsgezant? Kind, ik ben blij dat het in de Bijbel staat. O, dat satanische ongeloof durft ons wat te laten zeggen, dat in één woord gruwelijk is. Waarbij zal ik dat weten? Met andere woorden, wat voor teken doet gij, opdat ik weet dat gij mij niet bedriegt? Nu hij kreeg een teken. Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zijn. Zie, toehoorders, toen had hij zijn teken. En och, het is de Heere bekend hoeveel kinderen Gods er zijn, die geestelijk stom zijn, die nooit eens mogen of kunnen spreken over de weldaden die de Heere hun bewees en over hetgeen de Heere aan hen gedaan heeft. Als een vrucht van het begeren van tekenen. Kind, God heeft ons zijn woord gegeven en zijn gezanten gezonden. En als dat niet genoeg is, als u er nog tekenen bij moet hebben, dan loopt het verkeerd af. Als de Heere een zwakke in het geloof eens een teken geeft, dan is dat zijn onmetelijke goedheid. Maar de vergevorderde, als die een teken vraagt en krijgt, gaat het wel als met Zacharias. En de Heere voegt de daad bij het woord. Wij lezen in de versen 21 en 22 van ons teksthoofdstuk. En het volk was wachtende op Zacharias. En zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. Het was toch de gewoonte dat, als de priester het reukwerk gebracht had, hij naar buiten kwam om het volk te zegenen. Zo wilde Zacharias ook ditmaal doen. Hij breidde zijn handen uit en wilde hen zegenen, zeggende: De Heere zegene u en behoede u, enzovoort. Maar hij kon niet spreken. Hij was stom. Dat de menigte die hiervan getuige was ontroerd werd, laat zich denken. Zij besluiten dat hij een gezicht in de tempel gezien had. Eindelijk is de tijd van zijn dienst verstreken en gaat hij naar zijn huis om zijn wedervaren aan zijn vrouw te vertellen. Nee, dat kon hij niet. Maar hij schreef het op een schrijftafeltje. Daar moest hij 3 dingen opschrijven. Ten eerste de blijde tijding die Gods knecht hem in de naam des Heren bracht. Maar dan ook zijn zondig ongeloof en de kastijding des Heren die zijn tong had aangeraakt. Maar wat is dat een voorrecht? Als wij zulk een boodschap moeten overbrengen, dan een vrouw te hebben die ons verstaan kan, ook in onze gebreken. Stel u maar voor wat dat voor hem geweest zou zijn, als Zacharias een vrouw had gehad, zoals er nu zoveel zijn. Vrouwen en ook mannen met zo'n groot geloof dat zij nooit twijfelen. Maar het zal de vraag zijn of dat geen doodgeloof is. Gelukkig, toehoorders, de Heer had Zacharias geloof niet nodig om zijn raad uit te voeren. Elisabeth baarde op Gods tijd de beloofde zoon. En als het dan de dag der besnijdenis is en het kind moet een naam gegeven worden, dan willen de buren dat hij naar zijn vader Zacharias zal heten. Maar Zacharias schrijft dat zijn naam Johannes moet zijn. Dat zegt: God is genadig. Zie, geliefden, dat leert de Heere al zijn ondeugende kinderen, dat zij met een genaderijk God te doen hebben. En toen raakte de band van zijn tong los en daar jubelt en juicht hij en looft en prijst de Heere. Er zijn mensen, als men die goed beluistert, dan prijzen zij gewoonlijk hun eigen geloof en bekering. De Zachariassen hebben helemaal geen stof om zichzelf te prijzen. Alle roem is voor hen uitgesloten, maar die roemen dan ook in de Heere. En de buren zijn mede verblijd, ja, vervuld met heilig ontzag. Hun hart is vervuld met deze geschiedenis. Geheel Hebron, ja, ver daarbuiten, ja, geheel het gebergte van Judea is vol van dit feit. En de kleine Johannes is op aller tong. Het is een mysterie, zegt de ene. Anderen hebben een vaag voorgevoel. Zou het werkelijk waar zijn? Zou God aan zijn erfdeel hebben willen denken? Er zijn er, ja, die zetten de lofzang al in, zingende: Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En die zangers hadden gelijk. Het was zo, het morgenrood van de nieuwe dag was door de duisternis heen gebroken. Ja, waarlijk, de morgenster was verschenen. Dit doet ons dan ook in de tweede plaats onderzoeken welk licht hier is opgegaan. Waarlijk, in de geboorte van de kleine Johannes is voor de lieden van Judea's gebergte een licht opgegaan. In dat onder zoveel wonderlijke omstandigheden geboren kind, dat kind van Zacharias en Elisabeth, over wie elk het heeft, van wie heel Judea's gebergte de mond vol heeft, is een kind van God. Als zodanig is die kleine Johannes zo belangrijk voor degene onder Gods lievelingen, die nooit een omzetting, die nooit een overgang van de dood in het leven leren kennen. Immers, er zijn enkele waarlijk Godvrezende zielen die geen begin weten te vinden, omdat zij van de moederschoot geweest zijn zoals zij nu zijn. Zij hebben altijd de Heere gevreesd. Altijd hadden zij een afschuw van de zonden. Heel hun leven hebben zij Gods volk en knechten en de oude waarheid bemind die naar de Godzaligheid is. Terwijl anderen van Gods volk op een pijnlijke wijze van de wilde wijnstok zijn afgesneden en de tamme wijnstok, de Heere Jezus, zijn ingelijfd, zijn zij er, om zo te spreken, als een knopje uitgegroeid. Dat is een onuitsprekelijk voorrecht. Het heeft hen voor veel zonden bewaard. Maar Satan heeft dikwijls veel vat op de zulken. Zij worden soms zo heftig bestreden en zo door twijfelzucht en ongeloof geslingerd, dat zij wel eens bij zichzelf zeggen: ik wilde dat ik toch maar ook een eertijds had gehad. Ze zijn soms jaloers op degene die eerst de wereld diende en toen krachtdadig zijn geroepen en staande gehouden. Kind, zie hier nu eens in Johannes uw gelijke, die is wedergeboren ter wereld gekomen. Immers, hij gaf in de moederschoot al de blijken van geestelijk leven. Toen sprong hij al op als de van Jezus bevruchte Maria in zijn nabijheid kwam. Kind, laat u dat toch nooit spijten. Nooit kunt ge de Heere te vroeg of te jong vrezen. En denk maar niet dat ge dan niet bestreden zou worden. Want dan hebben Satan en ongeloof weer wat anders om u te kwellen. Maar al verder. De kleine Johannes zou een Nazireër zijn. Een Nazireër was iemand die geheel aan de dienst des Heren was gewijd. Maar dat zijn ook wij en onze kinderen. Immers, ook wij en onze kinderen zijn door de doop afgezonderd van de wereld en gewijd aan de dienst des Heren. Dat toch hebben onze ouders plechtig beleden en stellig beloofd, dat zij ons dan ook in de vrezen en vermaningen des Heren zouden opvoeden. En wij hebben datzelfde weer beloofd van onze kinderen. Maar hoeveel ouders zijn er die, ondanks die plechtige belijdenis en die belofte voor Gods aangezicht, in die ernstige uren afgelegd, hun kinderen aan de wereld, aan de hoogmoed, aan de zonde, ja, aan de Satan wijden. Hoeveel ouders zijn er die hun kinderen opvoeden alsof ze alleen voor dit leven waren geschapen, alsof die kinderen alleen maar een lichaam hadden? Zo verwaarlozen zij de ziel van hun kind en veronachtzamen de eeuwige belangen van de panden die God hun toevertrouwde. En nu spreek ik nog niet eens van die moeders en vaders die met hun kinderen aan de hand de tenten en plaatsen der ijdelheid bezoeken. O ouders, het zal u hard vallen als uw gedoopte kroost in het gericht de hand tegen u zal opheffen en u verwijten dat het mede uw schuld is, dat het eeuwig verderf hun deel is. Gelukkig kind die ouders mag hebben als de kleine Johannes had. Maar er is nog meer wat de kleine Johannes in opspraak bracht. Niet alleen dat hij een kind des Heren was en een gewijde aan de hoge God, maar nog meer. De kleine Johannes zou een profeet des Allerhoogsten zijn. De Heere Jezus sprak van hem dat hij meer was dan een profeet. Een profeet, wat moet dat de lieden van Judea's gebergte wel opwinden? Een profeet des Heren. Zo iemand was er sinds Maleachi niet geweest. Geklaagd had de kerk reeds 4 eeuwen lang. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. En Gods kinderen weten wat dat zegt. Als de stem des Heren zwijgt als het graf. En nu? Ongedacht. En onverwacht geeft de Heere hun een profeet. Wel, wat zullen die mensen met grote ogen dat kind hebben aangezien? Er is nog meer. Johannes zal een profeet zijn die door Gods genade een rijke vrucht op zijn arbeid zal zien. De engel Gabriel heeft aan hem gezegd dat hij de harten der vaderen tot de kinderen zou bekeren. Dat klinkt wonderlijk. Wij zouden het wel willen omkeren en zeggen dat hij het hart der kinderen tot de vaderen zou bekeren. Toch zegt Gods engel niet, zegt dat Gods engel niet, maar hij spreekt van een bekering van de vaderen tot de kinderen. En dat dit een dierbare zaak is, wordt ons duidelijk als wij bedenken hoe die vaderen zich vastklemden aan de ceremoniële godsdienst. En die kinderen, waarop de engel doelt, zijn degenen die in Christus Jezus in de heerlijkheid der vrijheid der kinderen Gods zouden staan en wandelen. En nu was het nodig dat die vaders bekeerd werden van de schaduw tot het wezen, van Mozes tot Christus. In die woorden des engels lag dus uitgesproken dat er een gehele omkeer in de dienst des Heren zou komen. Een heel andere orde van zaken. En daarvoor zou de Heere de kleine Johannes als middel gebruiken. Is het een wonder dat er in Judea's gebergte over al die dingen veel gesproken werd? Het wordt nogal wonderlijker. Zie nog eens op het kindeke van Zacharias en Elisabeth. Hij is het die, volgens het getuigenis des Heilige Geestes, voor het aangezicht des Heren heen gaan zal, in de geest en de kracht van Elia, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving der zonden. Wonderlijke taal. Wat mag dat alles toch betekenen? Dit, geliefde toehoorders, dat de kleine Johannes is wat de eerste lentebloem is in de natuur, en wat de morgenster is voor de naderende dag, en wat het olijfblad was in de bek van Noach's duif. Zie, dat was de kleine Johannes voor de kerk Gods. Als wij de eerste lentebloem zich aan de aarde zien ontworstelen, dan weten wij daaruit dat de zomer nabij is, nietwaar? En als wij de morgenster zien opgaan, dan weten wij dat de nacht is voorbijgegaan en dat straks de zon zal opgaan. En dat olijfblaadje in de bek van Noach's duifje verkondigde aan de arkbewoners dat het oordeel voorbij was. Dat de wateren der zondvloed van de aarde waren weggetrokken. Nu, zo was het ook hier. De Heere had gezegd dat de koning der eer zou komen. Dat hij zijn Christus, zijn zoon, in de wereld zou zenden om zondaren zalig te maken. Maar dan zou eerst Elia komen. Dan zou eerst komen de stem des roepende in de woestijn. Eerst zou komen, had Malachi gezegd, de engel die voor het aangezicht des konings zou heen gaan, om voor hem de weg te bereiden. Nu, geliefden, dat alles is de kleine Johannes. Hij is de geestelijke Elia, de stem des roepende in de woestijn, de wegbereider. De heroud van koning Jezus. Het is dus duidelijk uit de geboorte van de kleine Johannes dat die lieve, trouwe verbonds Jehovah gedacht aan zijn genade. Zo lang had het geschenen alsof de Heere een God is die wel belooft, maar niet geeft. Het wel zegt, maar niet bestendig maakt. Immers, het vijandig Jodendom had reeds gezegd, waar is het woord des Heren? Laat het nu komen. En waar is de belofte zijne toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. En nu die kleine Johannes. Hij zelf is een bestraffing van de spotters. Zwijgende verkondigt dit kind dat de volheid des tijds er nu is. Kind, zo lang heeft de Heere gewacht. En zo lang wacht hij ook bij u en mij. Tot het de tijd is voor de vervulling van een belofte. O, de Heere is zo mild. En de bedeling zijner genade. Daarvan zijt gij zelf, kinderen Jacobs, de sprekende getuigen. Toch zal de Heere nooit zijn genade verspillen. Eerst moet de tijd rijp zijn. Dan helpt en geeft de Heere dadelijk en overvloedig. En dat was het nu voor de kerk des Heren. Nu was de tijd rijp. Dat zegt Zacharias wonderzoon. Dat jongske daar te Hebron riep de inwoners van Judea toe dat de Heere begonnen was om zijn beloften te vervullen. Wat had men toch gewacht en uitgezien naar het beloofde vrouwenzaad, naar de profeet als Mozes, naar de getrouwe priester, naar de koning der ere, naar vorst Messias, naar de zoon der gerechtigheid. Maar hij kwam niet. De beloften omtrent hem werden schier dagelijks vermenigvuldigd. Iedere profeet sprak van zijn komst, maar het bleef bij beloften. Wel heeft men herhaaldelijk gedacht dat hij er was. Het schijnt ons toe dat zelfs moeder Eva al dacht dat hij het was toen zij Kain baarde. In de grondtekst staat toch dat zij bij de geboorte van die deugd niet sprak. Ik heb een man van de Heere verkregen. Helaas, hij was een broedermoorder. En zou Lamech bij de geboorte van zijn zoon Noach niet aan hem gedacht hebben toen hij sprak, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En het was de man niet om hen te troosten, maar om hun Gods oordeel, om hun de zondvloed aan te zeggen. Zo is men herhaaldelijk teleurgesteld en door die teleurstelling afgemat en moedeloos. En zie, daar is nu ongedacht het begin der vervulling van Gods beloften. De kleine Johannes is het onweersprekelijk teken dat de nacht voor Gods kerk is voorbijgegaan, dat de zon der gerechtigheid achter de kim opgaat. Ja, in één woord, dat Jezus, de koning der Joden, de Christus des Heren, in aantocht is. Wij vragen u, is het dan wonder dat geheel het gebergte van Judea in rep en roer is? 4000 jaar lang was het door de profeten en rechtvaardigen begeerd en uitgezien naar de vervulling van Gods beloften. En zij hebben die vervulling niet gezien. En zie, daar verschijnt nu plotseling, nee, nog niet de koning zelf, maar dan toch zijn heroud, zijn wegbereider, ten bewijze dat de koning in aantocht is. Gelukkige lieden van Hebron, gelukkige bewoners van die bergstreek. De hele wereld ligt nog in geestelijke donkerheid, zelfs Jeruzalem. Ja, de Davidsstad lag nog in het duister. Zij hebben er nog geen flauw vermoeden van dat de nieuwe dag nabij is. Dan daagt het al in het oosten. Dan worden de toppen der bergen van Judea al beschenen door het lieflijk morgenrood, door de gulden stralen van de opkomende zon. Ja, geliefden, de oude Simeon ziet nog niets van de vervulling van de heerlijke beloften die hem zo lieflijk troosten, maar ook zoveel werk en strijd bezorgden. De oude godzalige weduwe Anna, de profetes, zoekt nog biddende in de tempel naar hem, zonder iets te zien. De herders in Evertas velden zuchten nog, och dat gij de hemelen scheurdet dat gij nederkwaamt. Toen vierde men reeds feest te Hebron. Toen grepen zij daar met de jubelende Zacharias, de harp van de wilgen. Toen zongen daar de kinderen Gods. Komt, geliefden, laten wij met het oog op het naderende kerstfeest meejubelen met de lofzang van Zacharias, het derde vers. Hij spelt ons dat wij het al een tijd, wanneer die blijde heldagrees van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. Wat er verder volgt, de lofzang van Zacharias, het derde vers. Geliefde toehoorders, we mochten nu dus schetsen die dingen waarover de mensen het zo druk hadden in het gebergte van Judea. Wat zegt u ervan? Vindt ge ook niet dat die mensen een heerlijke stof hadden om over te spreken? Vindt u ook de inhoud van hun gesprekken niet heerlijk en begeerlijk? En vergelijk daar nu eens bij de gesprekken die men zo dagelijks beluistert langs het spoor en in de tram, op de boot, op de markt en langs de straat. Wel, wel, wat een zotternij en ijdel geklap moet men dan aanhoren. En dat van mensen van wie men toch wel wat anders mocht verwachten. Wij mochten wel bidden, niet alleen wat David bad, wendt mijn ogen af dat zij geen ijdelheid zien, maar wij mochten er wel bij bidden, stop mijn oren dicht, dat ze niet naar dat zot geklap luisteren. Men kan zo horen wat er in het vat is. waar het hart der mensen al mee vervuld is. Het hart geeft toch uit wat erin is. En nu spreek ik nog niet van het vreselijke spotten en vloeken en lasteren, waarvan onze catechismus zegt dat er geen grotere zonde is, nog die God meer vertoont dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Zie maar wat er geschreven staat in Leviticus 24, vers 11. Daar lezen wij van de zoon eener Israëlitische vrouw, die de naam lasterde en vloekte. Zoiets had men onder Gods oude volk destijds nog nooit gehoord. Zeker, het was een hardnekkig, het was een zondig volk, maar zoiets hadden ze nog niet ondervonden. Zij wisten dan ook in het geheel niet wat zij met zo iemand doen moesten. Waarom ze hem dan ook in een gevangenis zetten en het de Heere vraagden wat zij met zo iemand beginnen moesten. En wat gebood de Heere? De Heere zei tegen Mozes: breng de vloeken uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. O, als dat nu eens gebeuren moest, er zouden geen stenen genoeg in de wereld zijn om de vloekers te stenigen. En toch is de Heere nog dezelfde God van vroeger. Hij zal de lasteringen van zijn naam zekerlijk eenmaal bezoeken. Gelukkige bewoners van Judea's gebergte, die niet uitgepraat raken over Zacharias' wonderzoon. Kom maar nu eens om. De hele wereld spreekt over geld en macht en vrouwen, over wonderlijke uitvindingen enzovoort. Maar over wat God gedaan heeft ter redding van een verloren wereld, daarover zwijgt men als het graf. In het gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen die wij u in deze preek schetsten. En waarover gaat het nu in de belijdende kerk? De wereld weet niet anders dan van het zien en zinnelijke. Maar waarover spreekt men in de kerk die deze dingen beleidt? En in de belijdende kerk wordt veel gesproken, zeer veel zelfs. Er is een groot rumoer, maar als u het oor te luisteren legt, dan is het vaak zielsbedroevend wat men al hoort. Men hoort er spreken over Jan en Alleman. Men hoort er de gebreken van elkaar lang en breed uitmeten. Men hoort er van politiek en van het veroveren van de Tweede Kamer enzovoort. Maar van de dingen waarover men het in Hebron zo druk had, over de dingen die Gods Koninkrijk en het belang der onsterfelijke ziel van hen en hun kinderen aangaat, daarover hoort men niet. Waar men een en andermaal in Gods bedehuis mocht neerzitten, waar men las of sprak over het wonderkind van Zacharias en Elisabeth. Wat zeg ik? Nee. Waar men las of sprak van het kind van Bethlehem, van onze zoete Jezus en zijn heerlijk verlossingswerk, daar zou men toch verwachten dat het tenminste dan, al was het maar 1 uur, over die dingen gesproken zou worden. Nee, toehoorders, loop maar mee met de kerkgangers. Ga maar mee naar hun huis. Er wordt vaak geen woord meer over het gehoorde gesproken. Of de kerk vol of leeg was. Wie er waren. Wie er niet waren. Of de dominee mooi of niet mooi heeft gesproken. Dat is het al. Vraag maar niet eens naar de tekst, want dan is men zo kort van geheugen. De Heere spreekt in zijn gelijkenis van de zaaier over een deel des zaads dat bij de weg viel. Men mag nu wel vrezen dat het alles bij de weg is bezaaid. Helaas, wij moeten onze tekst wijzigen. En in onze gehele gemeente wordt niet gesproken over al de heerlijke en begeerlijke en noodzakelijke dingen die God en zijn dienst aangaan, zelfs in de weken der voorbereiding van ons heerlijk kerstfeest niet. Toch zal de mens van al dat gehoorde rekenschap moeten afleggen. De Heere zal eenmaal een onderzoek instellen naar de vrucht van zijn bediening. Toehoorders, is u dan wel iets anders te wachten dan het vonnis dat de Heere eenmaal velde over die onvruchtbare boom? Namelijk, hou hem om, want hij beslaat nutteloos de aarde. Och, dat de Heere u nog eens een belangstellende ziel gaf voor deze dingen, opdat Bethlehems wonder u niet tot een oordeel zij. Toch is er door Gods genade nog een volkje. Het zijn er niet veel. De Heer heeft ze zeer dun gezaaid. Ja, toehoorders, bij die vindt ge nog warme belangstelling voor het goede, dat de Heer in en aan zijn Sion doet. Dat is een volk dat zich zeer goed thuis had gevoeld in Judea's gebergte. Daar zouden zij hun hart opgehaald hebben. Wat zouden ze meegezongen hebben? O, als er nog eens een wonderkind in Sion geboren mag worden, dan wordt er onder hen ook nog wel eens over gesproken. Of er dan ook nu nog zulke Johannessen worden geboren? Zeker, geliefde. Al moeten we zeggen dat het zelden is, toch gebeurt dat ook nu nog. Immers, elke wedergeborene is een wonderkind. Elke wedergeborene is een kind Gods, is een geestelijke Nazireër. Dat is er één die aan de Heere en aan zijn zalige dienst is gewijd. En elke herborene is een geestelijke profeet. De Heere zegt, dit volk heb ik mij reformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Elke wedergeborene is ook een bewijs van Gods trouw. De vervulling van Gods beloften is een ster, een lichtje in Gods kerk. En zouden wij dan niet blij zijn? Zouden de Sionieten ervan zwijgen als God dit door zijn geest nog eens doen wil? Mocht dat eens meer gebeuren, mocht de Heer ook onder ons en onder onze kinderen nog zulke kinderen doen geboren worden, die nog wondertekenen mogen zijn van zijn macht en genade. De kerk is onvruchtbaar geworden, zegt ge. Maar het was Elisabeth ook. Ik kan niet geloven dat het nog gebeuren kan. Dat kon ook Zacharias niet. En toch deed God het. Mocht dat voor ons nog een spoorslag zijn tot het gebed. Want hij wil er van de huizen Jacobs om gevraagd worden. Kind des Heren, wij spreken zo gauw van onverhoorde gebeden. Daar meende ook Zacharias over te kunnen spreken. En toch vervulde God zijn belofte en deed hij waar die ouders om vroegen. Kind, houd maar biddend aan. U weet het niet. De Heere kon al op weg zijn om uw man of vrouw of kind te wederbaren. Hij kan het doen, al hebben ze het nog zo verbeurd, al zaten ze in de kroeg of in de gevangenis. Hij kan het doen om hem, die als kindeke in Bethlehem geboren werd. Laat dat dan maar uw pleitgrond zijn. Geef de Heer dat er ook nu nog al om een stem mocht worden gehoord, zeggende, deze en die is in Sion geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. Zie, bekommerde ziel, datzelfde is u gebeurd. Ook gij zijt als een wonderkind geboren, al is misschien het geestelijk gebergte van Judea niet zo in beroering geweest over u als over Johannes. Toch is er misschien meer over u gesproken dan gij weet. U was uzelf dan niet bewust. Ook Johannes zong niet mee toen de lieden van Hebron zongen: dus wordt des Heren volk geluid. Door het licht dat nu ontstoken is. Johannes lag misschien te schreien toen ze van hem zo heerlijk zongen. Zo gaat het ook bij onze geestelijke geboorte. Gods volk is soms zo echt blij als ze eens een mens oprecht horen klagen en wenen over hun schuld en verlorenheid. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Of, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Of, och Heere, wees mij zondag genadig. Zie, als Gods volk die klaagtoon ineens krijgt te beluisteren, dan springen ze op van blijdschap. En dan spreken zij daarover met elkander, achter uw rug. Natuurlijk is dat voor u geen grond. Onze geestelijke geboorte kan voor ons de grond niet zijn. Dat kan alleen zijn het kind van Bethlehem, onze zoete Jezus. Die moet wassen en Johannes en wij moeten minder worden. Want hij is het een en al voor gans zijn kerk en voor iedere levende ziel. Mocht hij ook uw grond zijn of worden. Wel, kinders, heren. Waren de lieden in het gebergte van Judea zo vervuld met de voorloper, met de morgenster? Wel, mochten wij eens niet kunnen zwijgen over hem, die de koning zelf is, de zon der gerechtigheid, die voor ons is opgegaan. Kind, dat onze profetische bediening eens meer openbaar mocht komen. Nee, wij staan niet in het ambt van Johannes. Toch heeft de Heere gezegd dat de minste in het koninkrijk der hemelen meer is dan hij. Hij stond op de grenslijn tussen oud en nieuw. Wij zijn die lijn over. Wij mogen zeggen, ziet, het is alles nieuw geworden. Geef de Heere ons genade en een rechte voorbereiding voor het geboortefeest van Christus. Mochten wij in het geloof tot zijn kribbe naderen en de prediking van Johannes overnemen, waar hij, wijzende op de Heer Jezus, zegt: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Daartoe verlenen de Heere ons zijn geest. Amen. De slotzang is uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is en wat er verder volgt. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.